We hebben allemaal in ons leven al dingen meegemaakt waarvan we zeiden, hoe is dit kunnen gebeuren? We roepen het uit tegen God, mijn God, wat heb ik gedaan dat ik dit verdiende? Waarom hebt u dit toegelaten in mijn leven? Je kijkt erop terug en er blijven alleen maar vragen over. Hoe moeten we reageren wanneer er strijd in ons leven komt? Hoe gaat God reageren? Wat is hij van plan en waarom laat hij dat alles toe? En daar wil ik u vandaag over aanspreken, over wijsheid te midden van beproeving. Maar we zullen eerst de wijsheid van boven inroepen en zijn zegen vragen over deze prediking. Hemelse Vader, u de enige, de almachtige en waarachtige, de schepper van hemel en aarde. Vader, we danken u dat wij hier vandaag opnieuw mogen samenkomen. Dat we mogen luisteren naar wat u ons te vertellen hebt, Vader. Ik wil echt uw zegen vragen over dit woord van vandaag. Dat woorden die gesproken worden met de kracht van uw geest. Heere, gebruik mij. Gebruik mij als doorgeefluik van uw liefde en uw wijsheid, Vader. En beroer de harten die moeten beroerd worden. En vraag ik u in Jezus' naam. Amen. God is niet altijd de oorzaak van een beproeving, maar hij is beslist wel de enige die een beproeving kan toelaten in je leven. En dat doet hij omdat hij een welbepaald plan heeft met uw leven. En wat je ook meemaakt, waar je ook doorheen moet gaan, God heeft met zijn kinderen altijd het goede voor. In Romeinen 8 lezen we, en wij weten dat voor hen die God lief hebben, alle dingen meewerken ten goede. Een beproeving is nooit leuk, nooit leuk. En als we eerlijk zijn, waar je in een moeilijke tijd het meest naar verlangt, is dat je niets liever wil dan dat alles achter de rug is. Al de pijn en beschadiging en teleurstelling en hopeloosheid en hulpbeoefendheid en al de dingen waar je doorgaat, je wil hier alleen maar zo snel mogelijk uit geraken. Denkt u echt dat deze vlucht overeenstemt met de wil van God? Ja, natuurlijk zal u zeggen, want hij is een goede God. We hebben het net gelezen dat hij alleen maar het goede met ons voor heeft. Maar denkt u echt dat God deze beproeving in uw leven toelaat, alleen maar om te zien hoe hard u kan lopen? Geloof me, God heeft iets veel belangrijker op het oog dan u simpelweg een vlugge uitweg te bieden uit de arena van de beproeving. Onthoud dat God de controle heeft over de tijd en de intensiteit van de beproeving. Onthoud dat hij de leiding heeft. Hij heeft een specifiek doel om dit toe te laten in uw leven. Als u dat echt kan geloven, gaat u in staat zijn om door dat diepe donkere dal te wandelen met vertrouwen en vastberadenheid. Zelfs als we falen of struikelen, staat hij klaar om ons op te vangen. En is hij ook dan al bezig om ons leven terug op het juiste spoor te brengen. Er is een lied dat we allemaal kennen. Het is ook een van mijn favorieten. Lied 542, God van trouw. U kent het allemaal. En we zingen daar het volgende tekst in. U bent mijn rots wanneer ik wankel. U richt mij op wanneer ik val. Dwars door de storm bent u, Heer, het anker. Ik stel mijn hoop alleen op u. U richt mij op wanneer ik val. En dat doet hij ook. Als ik u nu moest vragen hoeveel keren u al bent opgeraapt door God, u zou vingers en tenen tekort komen. Elke keer opnieuw raapt hij ons heel voorzichtig op. Over de restjes die van ons overschieten, want zo voelen we ons soms. Verscheurd, uitgespuwd en vertrappeld. En elke keer opnieuw raapt hij ons op. Waar wij de moed zouden opgeven, daar gaat hij door. Hij gaat ons nooit opgeven. En hij wil ook niet dat wij hem opgeven. Hij is een hemelse, liefhebbende vader die zijn kind nooit loslaat. Want dit is wat hij zegt in Hebreeën 13. Ik zal u beslist niet loslaten. En ik zal u beslist niet verlaten. Niettemin kan er misschien iets zijn waar u momenteel doorheen gaat en waarvan u denkt, oh God, dat kan ik niet aan. En dan is het goed om te weten dat God elk aspect van ons leven bewaakt. En hij weet heel precies wanneer en wat u aan kan van datgene wat hij u voorlegt. In 1 Korintiërs 10 lezen we, en God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u verzocht wordt boven wat u aan kunt. Maar hij zal met de verzoeking ook de uitkomst geven om die te kunnen doorstaan. Onthoud dit goed. Zijn doel is nooit om u een nederlaag toe te brengen. Zijn doel is nooit om u met zijn duim de grond in te boren, zoals mensen dat soms zo graag doen. Zijn doel is wel om uw karakter te ontwikkelen en te vormen en te kneden naar het voorbeeld van zijn Zoon Jezus Christus. En zo bestuurt hij elk aspect van uw leven. En ik zou graag met u willen lezen in 1 Petrus 1. Petrus 1:3-8. Geprezen zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid opnieuw geboren deed worden tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden, tot een onvergankelijke, onbevlekte en onverwelkbare erfenis die in de hemel bewaard wordt voor u. U wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Daarin verheugt u zich. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, beproefd, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hoewel u hem niet gezien hebt, hebt u hem toch lief. Hoewel u hem nu niet ziet, maar gelooft, verheugt u zich met een onuitsprekelijke en eerlijke vreugde. Tot daar. Om te beginnen moeten we onszelf een keuze maken. Wil ik uit de beproeving het goede halen? Of ga ik toelaten dat ik alleen maar gefrustreerd word? Ga ik iemand anders de schuld geven? Of ga ik God de schuld geven omdat hij dat alles toelaat? Waardoor ik het hele doel van de beproeving misloop. Dat is een keuzemogelijkheid. En God laat ons zelf kiezen. Houden wij in de beproeving het oog gericht op God? Of gaan wij onze eigen weg waarmee we vrij spel geven aan onze emoties Emoties van bitterheid, frustraties, boosheid, wrok, vijandschap enzovoort. Meer belangrijker dan dat God onze moeilijkheden wegneemt, meer belangrijker voor hem dan dat, is dat u en ik er iets uit leren. Dat we er voordeel uit putten, ja, voordeel. Voordeel in de vorming van ons karakter. Een wijs man of een wijze vrouw wil niet door een beproeving gaan en pijn, verdriet en strijd ervaren en al die dingen die iemand kunnen overkomen, om daar dan vervolgens alleen maar uit te komen als een leeg vat, omhuld met twijfel, hopeloosheid en hulpeloosheid. Verspil alstublieft geen van uw smarten, geen van uw pijnen, geen van uw verdriet of uw teleurstellingen. Verspil die niet door op een verkeerde manier te reageren. Maar richt u tot de Heere en vertel hem gewoon: Heere, ik snap er niets van. Ik hou er niet van, het doet pijn, het doet veel pijn. Maar het is niet mijn keuze, dit is niet wat ik wil, maar Vader, toch ga ik mijn vertrouwen op u leggen. Hoe diep ik ook in de vallei moet gaan, hoe hard u mij ook op proef stelt, u weet wat het beste is in mijn leven, u weet hoe u mij wil gebruiken in iemand anders zijn of haar leven. Laten we vers 6 en 7 van onze lezing eens nader bekijken. Petrus zegt daar: ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Als het nodig is. Wat is dat, als het nodig is? Wat is er nodig? Als het nodig is om uw geloof niet alleen sterker te maken, maar ook om uit te zoeken of u gelooft om de juiste redenen. Welke reden? Opdat de beproeving van uw geloof, en dat is niet de beproeving in de betekenis die wij er meestal aan geven, maar een beproeving in de betekenis van een proef, een test, een onderzoek, een toets, om te onderzoeken of u gelooft om de juiste redenen, opdat de beproeving van uw geloof mag blijken te zijn tot wat? En dat is het einddoel, tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. En dan gaat u misschien zeggen: is dat al? Is dat al? Moeten we daarvoor door al die strijd gaan? Door al die pijn, al dat verdriet, al die problemen, alleen maar voor de lof, de eer en de heerlijkheid? Maar die drie woordjes zijn juist onze hoop. Bij de openbaring, de wederkomst van Christus, zullen wij lof en eer ontvangen uit de mond van de rechtvaardige rechter. Waarom? Omdat wij de geloofstrijd zijn aangegaan en omdat we volhard hebben in het geloof. En als gelovigen zullen we deelachtig worden aan Jezus' heerlijkheid. Die drie woordjes zijn ons doel. Deze lof en eer en heerlijkheid zijn onze bestemming. Ze zijn voor ons als christen de kroon des levens. In Jacobus 1 lezen we: zalig is de man die in verzoeking volhardt, want wanneer hij de proef heeft doorstaan, zal hij de kroon des levens ontvangen, die hij beloofd heeft aan wie hem liefhebben. En daarom wil hij uw geloof sterker maken. Uw geloof is uw grootste bezitting. Petrus zegt dat in Gods ogen uw geloof meer waarde heeft dan al het goud en al het zilver en al de rest. Uw geloof is de hoop en het vertrouwen op uw toekomst. Uw geloof is uw ticket voor het eeuwige leven. Tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. En als hij toekijkt hoe wij door al die beproevingen heen gaan, dan wil hij zien dat ons geloof groeit. Dan wil hij zien dat niets of niemand ons tegenhoudt en dat wij sterker worden door te volharden in het geloof. En hoe groter uw geloof, des te sterker uw persoonlijke relatie met Jezus Christus. Een andere reden kan zijn dat God onze toewijding aan hem wil testen. Hou ik van God? Of hou ik alleen maar van God als alle dingen gaan zoals ik het wil? Wanneer ik denk meer pijn te hebben dan dat ik aan kan, kan ik dan nog altijd zeggen, God, wat houd ik zielsveel van u. Moeilijk, hè? Moeilijk. En zo komen we dikwijls te weten op welk niveau ons geloof zich bevindt. Lopen wij echt met volle vertrouwen in de voetsporen van Jezus Christus? Of zijn we alleen maar meelopers die bij het geringste minste afhaken? Een beproeving heeft ook als doel om ons leven te zuiveren. Te reinigen van alle dingen die er niet thuis horen. We kunnen door het leven gaan met het gedacht dat we als christen goed bezig zijn. Maar toch kunnen er in ons leven dingen zijn die er eigenlijk niet zouden mogen zijn. En die de groei van ons geloof tot stilstand brengen of zelfs saboteren. Stel dat we zwaar ziek zijn. Dan willen we het uitroepen tot God om ons te helpen. En wat gaat God dan in de meeste gevallen doen? Hij gaat niet beginnen met de ziekte weg te nemen. Hij gaat beginnen in de geest, in het hart. Wat is er in uw geestelijk leven aan de gang? Onderschat dit niet. Veel mensen verlengen het lijden, omdat zij niet willen toegeven dat God bezig is met een proces van zuivering in hun leven. Als we die zuivering toelaten, kan God van de gelegenheid gebruik maken om ons te laten zien wat een machtig en sterke God hij wel is. En toont hij ons zijn geweldige kracht. Hij demonstreert tot waartoe hij in staat is en wat hij wil en kan doen in ons leven als we hem gehoorzamen. Zoals een pottenbakker zijn klei kneedt en vormt, zo gaat God u kneden en vormen. En hij gaat daarmee door totdat hij in ons het karakter van zijn zoon herkent. En de mogelijkheid om dat te bereiken wil hij ons aanbieden door die beproeving. Elke dag heeft God een plan voor uw leven. En het spijt me dat ik het moet zeggen, maar het vooruitzicht van veel mensen is dat Gods plan voor hen inhoudt dat het voornamelijk draait om drie personen. Kent u die drie personen? Nee? Mij, mezelf en ik. Als u uitsluitend rekening houdt met deze drie personen, dan mist u het primaire doel in uw leven om tot een zegen voor anderen te zijn. Want door de beproeving wil God u ook gebruiken in het leven van anderen. En dat wordt heel helder en klaar omschreven in 2 Korintiërs. Luister maar, 2 Korintiërs 1. 3 en 4. Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, de Vader van de barmhartigheden en de God van alle vertroosting, die ons troost in al onze verdrukking, zodat wij hen kunnen troosten die in allerlei verdrukking zijn, met de vertroosting waarmee wij zelf door God getroost worden. Terwijl u door zware perioden gaat in uw leven, is zij u aan het toerusten, aan het uitrusten, aan het voorbereiden, zodat u in staat bent om te zeggen tegen anderen, ik ben daar geweest. Ik heb dat meegemaakt. Ik heb daar ervaringen. Ik ben daar geweest. Hij wil ons in de mogelijkheid stellen om andere mensen te helpen in hun lijden, in hun beproevingen, in hun moeilijkheden. Hij wil dat wij tot zegen zijn voor anderen. Bijvoorbeeld, stel dat u door een heel zware beproeving gaat in uw leven. Misschien is het een fysieke kwaal, een ziekte, je lijdt pijn. Met wie zou je daarover willen spreken? Zou je het liefst willen praten met iemand die perfect gezond is? Iemand die nog nooit geen fysiek probleem heeft gekend in zijn leven en die dus verwonderd is dat u daar zo'n drama van maakt? Oké, ze geven wel gemeende en goed bedoelde raad, maar eigenlijk weten ze niet waarover ze praten. Nee, het liefst wil je praten met iemand die daar geweest is. Met iemand die hetzelfde als jij heeft meegemaakt. Met iemand die door hetzelfde diepe dal is geweest. Met zo iemand wil jij praten. En dat geldt voor elk aspect van je leven. En zo kan je in het leven veel voorbeelden geven. En zo probeert God u voor te bereiden in de beproeving. En als de strijd voorbij is, dan zal God één van de dagen u beginnen te gebruiken op een heel specifieke manier. Hij zal u in contact brengen met mensen die door een gelijkaardige beproeving gaan als waar jij bent doorgegaan. En je zal beter kunnen aanvoelen wat zij voelen. Je zal hen beter kunnen helpen omdat je er geweest bent. Je hebt het zelf ervaren. Je zal hun blijdschap voelen en hun pijn voelen. In Romeinen 12 lezen we, verblijd u met hen die blij zijn en huil met hen die huilen. Als er iemand in een diep dal zit en dan begint u te vertellen waarheen hij doorheen gaat en die zegt jou dat hij niet weet hoe het verder moet, en als jij dan kan zeggen, ik ben daar geweest, dan zal dat voor die persoon zijn als een openbaring. Als u en ik gekwetst zijn en pijn en verdriet hebben, dan gaan we naar Jezus. Waarom? Ik ben daar geweest. Kijk naar het kruis. Hij is daar geweest. Ik weet niet wat er in uw leven allemaal aan de gang is. Maar als u gewoon wil aannemen wat u gehoord hebt en het wil toepassen in uw hart, dan zal uw leven veranderen. En u zal God daarvoor eeuwig dankbaar zijn dat u geluisterd en gereageerd hebt. En dan zou u in staat moeten zijn om te zeggen, weet je wat? Genoeg met dit klagen en zagen en zuchten en kreunen en je voelen als een slachtoffer vol met zelfmedelijden. Genoeg ermee, weg ermee. Heb een rotvast vertrouwen in de goedheid van God. Uw hemelse Vader wil iets goeds in uw leven, weet u wat? Hij wil zo graag in u zijn zoon herkennen. Toen ik bezig was met de voorbereiding van deze preek, wijsheid te midden van beproeving, toen, hoe kan het ook anders, toen legde God mijzelf een beproeving op het hart. En God zou God niet zijn als hij niet zou laten zien dat hij God is. Ik moest een voor mij heel belangrijke beslissing nemen. Noem het gerust een daad van geloof. Maar dan eentje waarbij de traan nader stond dan de lach. En het lukte mij maar niet om een beslissing te nemen. Er ontspon zich een gevecht tussen verstand en hart, kent u dat? Heel vervelend. Het hart zegt ja en het verstand zegt nee. En gaandeweg werd ik meer en meer beïnvloed door negatieve gedachten die achteraf bekeken ongetwijfeld van het tegenstander kwamen. Ik sprak daarover met een lieve zus. Ja, alle zussen zijn lief. Hè? En zij antwoordde mij. En ze zei dat niet langs haar neus weg, maar ze smeet het midden in mijn gezicht. En je moet ervoor vechten, zei ze. Ik moet vechten voor datgene waarvan ik overtuigd ben dat het volgens Gods woord goed is. Het maakt niet uit wat ik ervan vind, maar wat God ervan vindt. En dat is in mijn hoofd blijven plakken. En ik denk dat zij gelijk heeft. Zussen hebben meestal gelijk. Ik ben overtuigd dat zij gelijk heeft. En dat is vandaag ook mijn boodschap voor u. U zal van tijd tot tijd alles uit de kast moeten halen. U zal moeten vechten om te volharden in het geloof. U zal moeten vechten om uw hart vurig te houden. En met vechten bedoel ik dat we het arena van de beproeving moeten betreden met ons grootste en sterkste wapen. Het gebed. Want u mag nooit vergeten dat wij, en zoals we in Efeziërs 6 kunnen lezen, dat wij niet te strijden hebben tegen vlees en bloed, maar tegen overheden, tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van die tijdperk, tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Het is nodig om Gods wapenrusting aan te trekken en te leren volharden in geloof. Zeker in tijden van beproeving mogen we nooit de kracht van het gebed onderschatten. Zelfs wanneer alles tegenzit, dan nog kan gebed u de vrede en de rust en het vertrouwen op het hart leggen. Als u bidt in geloof. U zou er verstomd van staan wat een gelovig gebed tot stand kan brengen. Het gebed is de hartslag van uw geloof. Als u nooit Jezus hebt aangenomen als uw persoonlijke redder, en ik weet dat er onder u zijn die dat nog niet gedaan hebben, ja, dan staat u er alleen voor. En het zal u niet verrassen als ik dan zeg dat u het niet gaat redden. U gaat het niet redden. Maar van zodra u hem wil vertrouwen, als uw persoonlijke redder, verandert alles. En dat kan u doen door uw zonden te belijden aan de Heere. Vraag hem om vergeving. Wanneer Jezus naar het kruis ging, heeft de Vader al uw opstandigheid, al uw onverschilligheid, al uw zondigheid op hem gelegd. Genageld aan het kruis, zijn bloed vergoten. En zijn vergoten bloed betaalde uw volledige zondenschuld. Als u dat gelooft, zal uw leven volkomen veranderen ten goede. Het is een beslissing die u moet nemen. Ik kan ze niet voor u nemen. Je moet ze zelf nemen. Ik was deze week aan het bladeren in een boekje van Corrie ten Boom. En daar stond het volgende in. Een mens kan naar de hemel gaan. Zonder gezondheid. Zonder rijkdom. Zonder schoonheid. Zonder 10.000 andere dingen. Maar hij kan nooit naar de hemel gaan zonder Christus. En ook daarvoor is het nodig om aan onze hemelse Vader om wijsheid te vragen, zodat u die levensreddende stap kan zetten. En hemelse Vader, we zijn u zo dankbaar om de wijsheid die ons geeft in uw woord en die ons beter doet omgaan met beproevingen. We zijn u dankbaar dat wij mogen rekenen op uw belofte. U kent het hart van allen hier aanwezigen. U weet wie er vandaag diep gekwetst is. En wie zich in de diepte van het dal bevindt. U kent deze die zo ontmoedigd zijn dat ze willen opgeven. En misschien op punt staan om u de rug toe te keren. Maar we weten, Vader, dat u de kracht kan geven om te volharden en te blijven doorgaan. En ik bid u, Vader, dat we ons ten volle zullen realiseren dat er een liefhebbende Vader is, die niet alleen toekijkt, maar die klaar staat om te helpen. Die klaar staat om zonden te vergeven. Die klaar staat om ons de kracht en de bereidheid te geven om te vechten voor volharding in het geloof. Vader, in u willen wij geloven en op u willen wij vertrouwen. Vader, dit wil ik u in naam van Jezus Christus voor uw troon van genade brengen. Aanvaard dit gebed, Vader. Amen.
Dank u wel, Stefan. Ik denk dat we allemaal erkennen dat God heeft tot ons gesproken deze morgen door de boodschap. We zullen afsluiten met twee liederen en ik wil u aanmoedigen om een stuk al God te antwoorden doorheen deze twee liederen. Dat we al in ons hart bidden tot hem en hem, ja, dat die plaats geven in ons hart van hem toelaten om ons te helpen, dat we openstaan voor wat hij wil doen in ons hart, zelfs al is het soms pijnlijk en moeilijk. We zingen samen God van trouw.
Wanneer ik was. stel mijn hoop alleen op u.
We staan recht voor ons laatste lied. Welk een vriend is onze Jezus? Blijven recht staan voor de zegen. Ik lees de zegen uit 1 Petrus, het einde van de eerste brief van Petrus. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Goeie zondag nog allemaal.